Goedenavond, beste luisteraars. We gaan eerst een stukje lezen uit Matteüs 24, en wel de versen 1 tot en met 14. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel, en zijn discipelen kwamen tot hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen: ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen: zie toe dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. En ge zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en ge zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Het gaat in dit stukje dus over de tekenen der tijden. Die uitdrukking lezen we ook in Matteüs 16. Want de aanleiding is dan de verzoeking van fariseeën en sadduceeën, die komen naar de Heer Jezus toe, om een teken uit de hemel te laten zien. Dat eisen ze van hem. Ze eisen een goddelijk teken, juist omdat ze niet in hem geloven. En ook eerder al hebben ze om een teken gevraagd. En de Heer Jezus antwoordde: het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. Het brutale ongeloof eist een bijzonder teken van Jezus' messiaschap. En dat wordt ze niet gegeven. Eén, zegt de heiland, krijgt u, een bijzonder teken, en dat zal ook tegen u getuigen, dat teken, het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en nachten was in de buik van de walvis, zo zal de Zoon des Mensen zijn 3 dagen en nachten in het hart der aarde. En als de Heer Jezus dat antwoord geeft, dan zegt Marcus dat hij daarbij diep zuchtte. Ja, zegt de Heer Jezus, u kunt de tekenen van het weer voorspellen, maar kent u de tekenen der tijden niet? Die tekenen der tijden, die waren er dus. Ze werden als bekend verondersteld. Want de Heer Jezus deed zijn wonderen met vele tekenen, tekenen van de komst van het Koninkrijk van God, tekenen van de ondergang van het Rijk van de vorst der duisternis. Blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, zegt de Heer. De doven horen en de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. Met de tekenen der tijden wijst de Heer Jezus dus op de komst van het Koninkrijk. en de val van alles wat zich tegen dat koninkrijk meent te moeten verheffen. De wereld loopt af. Tekenen der tijden voorzeggen het einde der tijden en het aanbreken van de eeuwigheid. Het gaat altijd met weeën gepaard. Er is geen plaats voor het woord van God, voor het koninkrijk van God, voor de Zoon van God. Ze hebben mij gehaat, zegt de Heere Jezus, en ze zullen ook u haten. En vandaag horen we inderdaad van oorlogen en rampen zoals we net hebben gelezen, versen 6 en 7, maar ook van vervolging in 9 en 10. Maar ook van de volharding en van zaligheid, spreekt de Heere Jezus in dit gedeelte. De Heer Jezus gaat dus op de vraag van de discipelen wel in, op die vraag, hè, welk zal het teken zijn van uw toekomst, dan gaat hij er wel op in. De fariseërs en schriftgeleerden kregen een ontkennend antwoord, zij verzochten de Heer Jezus. Maar het is toch wat anders dan een verzoek indienen, een gebed bidden tot hem. Ze vragen waaruit kunnen we opmaken dat uw komst, uw verschijning, uw parousia, aanstaande is. Dat is geen vraag van het ongeloof. En daarom krijgen ze ook een duidelijk antwoord. Opdat we zouden weten dat de Heere zijn woord houdt. Dat wordt in het hele Oude Testament al duidelijk, maar de Heere Jezus, die spreekt ook woorden die werkelijk zullen vervuld worden en uitkomen. En dat is ook allemaal naar voren gebracht door de Heere Jezus, niet om ons in zekere zin bang te maken, want dat brengt je nergens, maar omdat we niet ontmoedigd zouden raken. Het is alles voorzegd en het is alles in zijn hand en het gaat alles ergens naartoe. We moeten juist leren moed te grijpen en dat kunnen we alleen als we zien op de Heere Jezus Christus. Dat geeft altijd moed, ook in moeilijke tijden, ook in de eindtijd. Uw verlossing is nabij. Maar goed, er wordt ook gesproken in het gedeelte dat we gelezen hebben over verleiding. Verleiding, dat is dus ook een teken van de tijd waarin wij leven. Ja, het teken dat de tijd tussen hemelvaart en zijn wederkomst karakteriseert, dat is de prediking. Dat is het teken. We hebben gelezen en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot de getuigenis alle volken en dan zal het einde komen. En hij zond de zijnen ook uit. Hè? En hij zei toen predik het evangelie aan alle creaturen. En met de belofte ook dat hij met hen zou zijn alle dagen. Dat wil zeggen het evangelie, de evangelieprediking zou rijkelijk gezegend worden. Daar zou hij door de kracht van zijn Heilige Geest voor zorgen. Nee, het woord van God zal nooit ledig tot de Heere wederkeren. Maar dat is één kant van de zaak. De andere is dat er ook veel zal opkomen tegen het evangelie. En de predikers van het evangelie zouden ontdekken dat er geen plaats zou zijn voor het woord van God bij een mens van nature. En dat de Heere zelf plaats zou moeten maken door de Heilige Geest. Voor die werkelijkheid heeft hij zijn discipelen duidelijk gewaarschuwd. Hij heeft ze gewaarschuwd tegen de werken van Satan, die alles zal proberen om het goede zaad te verstrooien, te verderven. En het werk van God tegen te houden. Verleiding. Waar doelt de Heer Jezus dan allereerst op als hij hierover spreekt in dit gedeelte? Op de verleidingen tot zondigen? Dat niet, nee. Hier in dit gedeelte allereerst doelt hij op verleiders, verleiders in de kerk nog wel. Mensen die komen in Jezus' naam, vol overtuiging dat hun leer de christelijke leer is. Ze worden in het gedeelte dat we lezen gelezen hebben, valse profeten genoemd. Valse profeten. Het staan van valse profeten in het Oude Testament, daar lezen we er ook veelvuldig van, laat ons zien wat hun prediking is, hun opzet, hun bedoeling. Wat is het kenmerk van een valse profeet? We zouden kunnen zeggen, een valse profeet stelt mensen gerust en ontkracht de ernst van het woord van God. En ten diepste ontkent dus het woord van God. Een duidelijk voorbeeld vinden wij in de tijd van de profeet Jeremia. Hij moest spreken tot het volk van de ondergang van Jeruzalem. En de profeet sprak dat de stad Jeruzalem zou worden ingenomen en het volk zou worden gedeporteerd naar het verre Babel. Maar er was ook nog een andere profeet en die heette Hanania en die zei, ik heb het juk van de koning van Babel verbroken, zegt de Heer. En nog 2 volle jaren zal alles wat al geroofd is uit de tempel weer teruggebracht zijn. Dat sprak Hanania, valse profeet. Een mooie boodschap dus. Zachte dingen. Naar de wens van het volk. Maak u niet ongerust, het komt allemaal goed. En zo werd God tot een leugenaar gemaakt. En de zonde als het ware ontkend. Daar hadden ze het niet over. Over de zonde en de ongerechtigheid waar de Heere vertoornd over was. En dat is een verleiding. De valse profeet verleidt, want hij zei er altijd bij, zo zegt de Heere. En wij weten, achter de valse profeten zit hun meester, de leugenaar van den beginnen. Luidde het ernstige woord van God in de eerste plaats, ten dagen als gij eet van de boom der kennis van goed en kwaad, zult gij de dood sterven, een ernstige boodschap. Maar de duivel zei, gij zult de dood niet sterven. En stelde iets moois voor, u zult als God wezen. En maakte daarom God tot een leugenaar. Dat is dus het kenmerk van valse profeten. Ze zijn vriendelijk, tegemoetkomend en de verleiding is natuurlijk heel erg groot als deze dingen vanaf de preekstoel worden verkondigd. En dat maakt het zo ernstig ook. Ja, zij zullen komen en ze zullen tegen mijn naam strijden. Dat is toch wel erg als dat gebeuren zal, want het is geen Christusprediking. Ze zeggen, hier is de Christus in ons leven, in onze leer, maar niet de Christus van de Bijbel, van het woord van God. En dan komen die valse leraren onder mijn naam, zegt de Heer Jezus. Dat maakt het ook zo erg. Ja, ik moest er vooral aan denken, het is weer een poosje geleden, bij de uitvaart van paus Franciscus. Daar moest ik aan denken. Hij wordt pas de verering op die dag van Maria duidelijk. En wat is dat een belediging van de enige middelaar. De aanroeping om voorbeden van al die heiligen. Die werden aangeroepen om voorbeden, terwijl die man gestorven was. Dus na de dood nog voorbeden. Vele heiligen, zogenaamde heiligen. Dat is een smaadwerpen op de ene middelaar die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En ja, dat zie je dus ook in onze dagen op die manier duidelijk naar voren komen. Waar Maria wordt gepredikt en de heiligen worden aangeroepen, dan wordt de schrift verkracht. En de Heere Jezus Christus zelf in zijn middelaarschap ontkent. Er is 1 middelaar, zegt de Bijbel duidelijk. Ja, de laatste dagen, zelfs tekenen, om indruk te maken, en niet zoals die wonderen van de Heer Jezus, om een mens te behouden. En de valse profeten willen dus indruk maken, met allerlei tekenen en wonderen, maar de Heer Jezus die had oog voor de mens in zijn nood en schuld en verlorenheid. Hij had oog voor de eer van zijn vader. En dat hebben valse profeten niet. Globaal waren er in de tijd van de apostel Paulus twee dwalingen. Degene die stelden dat naast het geloof in Jezus Christus ook allerlei Joodse ceremoniën ter zaligheid nodig waren. En dat was een echte dwaling. En als ze dat dan zo graag wilden, die ceremoniën doen, nou dan vooruit dan maar. Maar het was, zoals de prediking van de valse leraren, nodig tot zaligheid. Er moest nog aan het werk van Christus als het ware iets toegevoegd worden. Er was ook een andere stroming onder de dwaalleraren, degene die stelden dat de wet heeft afgedaan. En dat we nu leven in de christelijke vrijheid, en die vrijheid werd dan gebruikt als een vrijheid voor het vlees. De zonde werd weer getolereerd en werd geen zonde genoemd. We staan in de vrijheid van de kinderen van God. Allemaal logenaars van de waarheid. Leugenaars waren het. En er waren ook mensen in die tijd die de opstanding van de mens logenden, de opstanding uit de dood, dus ook de opstanding van Christus. Dat kan niet. En wat ze dan zelf onmogelijk achten, dat was dan ook gelijk onmogelijk. En ze geloofden niet in God bij wie alle dingen mogelijk zijn. Daarom ook goed is het als we van alles afgebracht worden en een onkundig en een dwaas mens worden en de Heere vragen om wijsheid. Zoals die man die een boek schreef over de triomf der genade, professor Driessen uit Groningen, begin van de 18e eeuw. Toen zijn ogen geopend werden, riep hij uit: O God, is er een weg van ontkomen? Maak hem dan mij bekend. En dat is het, hè? Psalm 25, vers 2, versje dat we zo goed kennen. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ja, de verleiders worden duidelijk getekend in ook het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Dan wordt nog eens, hè, het laatste hoofdstuk van Openbaring, nog eens duidelijk gewaarschuwd tegen de verleidingen van de verdraaiingen van de waarheid. Want dan lezen we: indien iemand tot de woorden der profetie iets toedoet, God zal hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. Aangrijpend. God is de God van het woord, en wat er staat en wat we overgeleverd krijgen, daar mag niets aan worden toegedaan of afgedaan. Ook niet afdoen. Indien iemand afdoet, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens. Dus een hele ernstige waarschuwing. Verleiders. Ja, is ook hij niet een verleider die de noodzaak van de bekering niet predikt? En hij die alleen maar zegt dat je uitverkoren moet zijn, maar je niet verder helpt, zonder wegwijzer te zijn naar de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus die predikte toch altijd om in te gaan in de enge poort. En daarmee zei hij heel duidelijk dat we buiten staan. Dat we niet uitverkoren zijn, maar dat we verloren liggen. En daarom strijd om in te gaan, op uw knieën, bidden tot de Heer. Alle middelen die je zelf wil gebruiken, wegwerpen. En de Heer Jezus Christus aangrijpen. We staan dus buiten, dat zegt de Heer Jezus heel duidelijk, dat is de waarheid. Maar ook dat er een binnengaan mogelijk is. Gaat in door de enge poort, er is een poort. die smal en nauw is, omdat alleen een arm zonder er doorheen kan. Rijken worden ledig weggezonden. De Heer Jezus heeft altijd twee wegen gepredikt. En de enige troost, en ook de weg waarin ik erin mag delen, dan hebben wij de Bijbel, we hebben ook nog de uitleg bij de Bijbel, in de catechismus bijvoorbeeld, waarin het gaat over het werk van de drie enige God. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? En hoe deel ik in die enige troost? En er wordt gewezen op het werk van Christus en het werk van de Heilige Geest en op het welbehagen van de Vader. Ja, verleiden, zoals we dit gedeelte nu gelezen hebben, is een zonde, maar verleid worden ook. Dat betekent dat je onkundig bent. Daarom onderzoek de schriften, want die zijn het die van Christus getuigen, zodat we waakzaam worden en weten wat de waarheid is en ons niet laten verleiden. Kennis wordt dus vereist. Of om het beter te zeggen, het werk van de Heilige Geest, die ons in al de waarheid zal leiden. En Hij doet ons onderscheiden tussen het goede en het kwade. En dan gaan we terug naar de psalmen. Daar zien we dat mensen vragen om de weg. Heer, U maakt mij uw bewegen door uw woord en geest bekend. Dat zijn de mensen die niet kunnen bogen op of roemen in hun eigen kennis en kunde, maar die nodig hebben geleid te worden en onderwezen te worden. En dat is dan het beste deel wat Maria heeft uitverkoren, die aan de voeten van de Heer Jezus zat. En de Heer Jezus heeft haar geprezen daarom. En dat bewaart voor veel dwalingen. Mogen de Heer ook dit gedeelte aan onze harten zegenen, en we zullen daar ook om vragen, zullen we samen nog bidden. Uw naam roepen wij aan, Heere, en wij danken u dat we op de woensdagavond weer een ogenblik bij elkaar uw woord mochten horen, en dat we erdoor gezegend mogen worden, ieder op zijn eigen plek en omstandigheden. Wilt u geven dat ook wij in onszelf dwaas, ook echt een dwaas willen zijn, en vragen mogen naar de weg. Leer mij, Heere, uw weg, en leer mij naar uw wil te handelen. En de mooie psalmen die ons getuigen van, dat dat de rechte weg is, en dat u dan ook echt de waarheid zult bekendmaken. Daar willen we dan ook om vragen, Heer, openbaar uzelf door woord en geest, en laat de mensen die van zichzelf niets weten toch echte wijsheid mogen ontvangen in de kennis van uw wegen. Gedenk zo alle vrienden, allegenen van de gemeente, ook degenen die elders zijn en vakantie hebben. Wilt u ze nog een rustige en een fijne tijd geven en nog in alles genade gedenken. Er zijn ook weer rouwdragenden onder ons. Ik wil ook aan hen gedenken en vertroosten met uw woord, en dat uw woord ook zijn kracht mag doen in de omstandigheden van dood en rouw, tot eer van uw grote naam. We danken u, Heer Jezus, dat we mogen weten dat de dood is verslonden tot overwinning door u, en dat een ieder die in u gelooft erachter zal komen dat het eeuwige leven zijn deel is en wezen zal. Zo leggen we al die dingen voor u neer. We vragen u om de vergeving, Heere, van onze zonden. Voor ons persoonlijk alle wil gedenken. En doe het alles tot roem en prijs van uw heerlijke naam. Uit genade. Amen. Wel, bedankt weer voor het luisteren en we hopen weer tot volgende week.